Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. Die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we zingen tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 81, vers 1 en vers 10. Psalm 81 zingt nu blij te moed, machtig opperwezen, ene lofzang toe. Om ons helgenot worden Jacobs God met gejuich geprezen. En het tiende vers eert geen uitlands God. Wacht u voor uw zielen, wilt naar mijn gebod, mijn naam ten hoon, voor geen valse goon. Voor geen vreemde knielen. We noemden u Psalm 81, vers 1 en 10. Gods heilig en dierbaar woord zal u worden voorgelezen, Matthäus 22, de versen 34 tot en met 40. We noemden u Matthäus 22, vers 34 tot en met 40. Maar stellen we ons vooraf onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna in aansluiting daarop uit Psalm 81, nu vers 11 en vers 12. Ik ben de Heer, ik ben uw God die heilig ijver voor mijn eer en opent uw mond. We noemden u Psalm 81, vers 11 en 12 na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Schriftlezing is Matteüs 22, vanaf vers 34 tot en met vers 40. En de fariseeën, gehoord hebbende dat hij de Sadduceeën de mond gestopt had, zijn samen bijeenvergaderd. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende en zeggende: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, terwijl er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerk, zingen we uit Psalm 19, vers 4, 5 en 6. Psalm 19, vers 4, des Heren werd nogthans vol verspreid, volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeert. Des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van hel dat nooit vergaat. En dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon? We noemden u Psalm 19, vers 4, 5 en 6. gemeente, jongens en meisjes. Bij de behandeling van de catechismus zijn we aangekomen bij zondag 34. Laten we die zondag eerst met elkaar samen gaan lezen. Vraag 92, hoe luidt de wet des Heren? Het antwoord, God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En wat er verder volgt. Vraag 93, hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden. De andere, wat wij onze naaste schuldig zijn. Vraag 94, wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mij mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen, mijd en vliet, en deze enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganse harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doen. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats des enige ware Gods die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Tot zover zondag 34, gemeente. Deze zondag maakt een begin met de behandeling van de 10 geboden, met de behandeling van de wet van God. Het thema van vanmorgen luidt, God sprak al deze woorden. En we letten op 2 aandachtspunten, de wet des Heren en de indeling ervan in de eerste plaats. En het eerste gebod en de betekenis ervan in de tweede plaats. Als eerste dus de wet des Heren en de indeling ervan. God sprak al deze woorden. Zo begint de wet des Heren. Het is goed om daar niet overheen te lezen. Dit zijn de 10 woorden van God, wat je er ook mee doet. Je kan het over je heen laten komen. Je kunt er het jouwe van denken. Je kan zeggen het zijn allemaal bekende klanken. Maar wat je er ook mee doet of van denkt, het zijn Gods eigen woorden, die ons de wet voorschrijven. Ja, ik weet het, dat voelt niet fijn voor ons. In deze tijd waarin het motto eigenlijk is, ik wil zelf beslissen wat ik wil. Ik wil dit, ik wil dat. Maar God stelt daar lijnrecht tegenover en dat is de echo van de 10 geboden. U zult en u zult niet. Dat klinkt scherp, dat klinkt hard. Alsof het ons wil belemmeren en inperken. En dat wil het ons ook. De wet wil ons inperken in het gaan op verkeerde wegen die van God afgaan, steeds verder bij hem vandaan. De wet wil sturen op ons levenspad en ons leiden op het pad van Gods geboden. De wet wil ons aansporen tot bekering, om het verkeerde pad te verlaten en terug te keren naar God. De wet wil ons beschermen. Zoals dijken het land beschermen voor water, zo wil de wet ons beschermen voor de zonden. Uit liefde. Uit zorg. Want de Heere weet, als u uw eigen wil volgt, dan gaat het verkeerd. Dan loopt het persoonlijk verkeerd met u af. Niet alleen met uzelf, maar ook met uw huwelijk, gezin, met de kerk, de samenleving. Breek de treinrails op die de trein in het spoor houdt en hij zal zonder twijfel ontsporen. God heeft zijn wetten gegeven uit liefde, tot bescherming van ons en tot eer van hem. En hij heeft die wetten gegeven om die te gehoorzamen, om die te doen. Dat laatste voelt toch een beetje raar. Naar alles wat gezegd is in de vorige zondagen. Want verlossing is er toch alleen maar door het geloof in de Heere Jezus Christus. Zondag 23 antwoord 60. En zegt zondag 24 niet, waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een deel daarvan zijn? Daarom, omdat de gerechtigheid die voor Gods aangezicht bestaan kan volkomen en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig moet zijn. En ook zijn onze beste werken in dit leven allemaal onvolkomen en met zonde bevlekt. Vraag en antwoord 62. Kortom, toen is gezegd, door het doen van de geboden kan je de zaligheid echt niet verdienen. Dat is niet de weg tot de verlossing. Je kan niet door goed te doen en kwaad te laten de hemel verdienen. Romeinen 3 vers 20. Maar wat wil de wet dan? Wat is dan het doel? Wat is dan het nut van de wet? De wet leert ons als eerste de grootheid van ons kwaad, van onze zonde te zien. Zondag 2, antwoord 3. Waardoor we de verlossing, de vergeving en de zaligheid, dat is het tweede, buiten onszelf in de Heere Jezus Christus gaan zoeken. De wet wil ons als een pedagoog, als een tuchtmeester bij hem, bij Christus brengen. Galaten 3. En dan heeft de wet geen functie meer. Heeft de wet voor een kind van God afgedaan? Als je zonden vergeven zijn, mag je dan gewoon alles doen wat je leuk en aardig vindt? Nee, als dat zo is, als je van de Heere een nieuw hart gekregen hebt, dan zeg je met Paulus, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? De wet leert, en dat is het derde, en daar gaat het nu over in de catechismus. De wet leert aan Gods kinderen hoe ze de Heere moeten en mogen dienen. De wet is, en in dat verband staat de wet hier in de catechismus, de wet is de heilige regel voor het leven van Gods kinderen. Daarom staat er ook boven, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Exodus 20. Het volk Israël is eerst verlost uit Egypte en daarna, na die verlossing uit Egypte, gaf God in de woestijn bij de Sinaï zijn wetten. Gods kinderen zijn verlost uit de slavendienst van de zonde en van de onderdrukking door de Satan. Ze zijn vrij, vrijgemaakt van de vloek van de wet en de veroordeling door de wet. Maar zijn ze niet vrij van de wet zelf? Nu ze vrijgemaakt zijn, nu mogen ze de Heere dienen, volgens zijn wetten. En als het goed is, dan ben je daar blij mee. Als je weten mag, ik ben van de zonden vrijgemaakt en Gode dienstbaar gemaakt, dan zeg je ook met de dichter van Psalm 119, hoe lief heb ik uw wet. Ik ben de Heere, uw God. Heere, geschreven met 5 hoofdletters. Dat wil zeggen, ik ben de God, de trouwe God van het genadeverbond. Israël, u hebt wel heel vaak en heel veel gezondigd. Heel vaak tegen mij gemurmureerd, gemopperd in de woestijn. U hebt mij voortdurend verlaten, maar ik ben de getrouwe. Ik laat nooit varen de werken van mijn handen. Ik zal u vasthouden, maar ik verwacht wel iets van u. Hier zijn mijn geboden. Doe dat uit dankbaarheid. Dat is het tweede deel van het verbond. Denk maar aan het doopformulier dat zegt dat in alle verbonden 2 delen begrepen zijn. Ik heb u, zegt God, en dat is het eerste deel, uit enkel genade gevonden in uw ellende. Ik heb u opgeraapt uit nood en dood. Ik heb u uit genade met mij verzoend en u een nieuw hart gegeven. En nu, en dat is het tweede deel, wandel nu in een nieuwe gehoorzaamheid voor mijn aangezicht. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En als u dat niet doet, dreig ik, God, u dan met dood en verderf? Nee. Dat was de dreiging van het eerste verbond. Dat was de bedreiging van het werkverbond. Zo was het in het paradijs. Doe dat, dan zult u leven. Doet u dat niet, dan zult u sterven. Maar in het nieuwe verbond, in het genadeverbond, houdt de Heere zijn kinderen voor hoe hij zelf, Christus, geweest is. Ik zocht nooit mijn eigen eer, maar altijd de eer van mijn Vader. Volg mij dan, druk dan mijn voetstappen. Ik heb altijd de Sabbat geheiligd. Ik was mijn ouders gehoorzaam. Ik was rein, vrij van haat. Mijn getuigenis was altijd oprecht. Volg mij dan, druk dan mijn voetstappen. Ik heb u vrijgekocht met de prijs van mijn kostbare bloed. Ik heb alle gehoorzaamheid voor u volbracht. Maar nu moet u niet weer terugkeren tot de dwaasheid van de zonde. Nu moet u mijn stem horen en mij volgen. Is dat iets wat je zelf kan doen? Is dat iets van eigen prestatie? Is dat iets van, als je heel goed je best doet, om jezelf heilig en nog heiliger te maken, dan word je vanzelf beter? Het is goed om in dit verband te denken aan wat er staat in Jeremia 31, het 33e vers. Daar staat dit. Maar dit is het verbond. Daar gaat het hier eigenlijk ook steeds over. Heere is de verbondsnaam van God. En de 10 geboden worden genoemd de woorden van het verbond. De 2 tafels liggen opgesloten in de ark des verbonds. Jeremia 31 zegt, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven en ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Waardoor gaat Israël met God wandelen? Waardoor gaat Israël heilig voor de Heere leven? Omdat ik zelf steeds beter presteer? Nee. Trouwens, dat de wet afgedaan zou hebben en dat ik daarom zou mogen doen en laten wat ik zelf wil, dat is al helemaal ondenkbaar als je dit leest. Dat de Heere zelf zijn wet in het binnenste zal geven en in het hart zal schrijven. Waardoor gaat Israël met God wandelen? Waardoor gaat Israël heilig voor de Heere leven? Doordat de Heilige Geest het hart nieuw maakt en de wet gaat schrijven aan de binnenkant van het hart. Dat wil zeggen, wie dicht bij God leeft, wie groot denkt van zijn eigen schuld en onvermogen en wie ondertussen alles van de Heere verwacht, die wordt nieuw gemaakt. En die zal door die genade Gods geboden niet vergeten. En als een kind van God die wet dan niet doet, als een kind van God toch weer afdwaalt van het pad van Gods geboden, daar zegt Psalm 89 iets over. Dit, indien zij mijn inzettingen ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. Maar mijn goede tierenheid zal ik van hem niet wegnemen en in mijn getrouwheid niet feilen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en hetgeen uit mijn lippen ging, zal ik niet veranderen. Psalm 89, 31 tot met 34. De trouw van de Heere blijft, maar het kan wel donker en duister worden in het leven van Gods kinderen. Er kan tegenspoed en zorg komen als zij afdwalen van het spoor van Gods geboden. Maar dat alles doet de Heere met een liefdevol doel. Hij doet het, opdat zijn kinderen door die moeilijke en donkere wegen juist weer terug zouden keren tot de Heere. Zoals Hosea schrijft, daarna, na die tijd van moeite en zorg, zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning. En zij zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid. Hosea 3. Dus, het doel van Gods wetten en geboden, en in dat verband staat de bespreking van de 10 geboden in de catechismus, is om die te doen uit dankbaarheid. Daarom staan de 10 geboden, jongens en meisjes. Daarom staan ze in hoofdstuk 3 van de catechismus, in het hoofdstuk van de dankbaarheid. En die 10 geboden heeft de Heere destijds geschreven op 2 stenen tafels, op 2 grote platte stenen. Want vraag 93 zegt, hoe worden die 10 geboden gedeeld? Hoe worden ze ingedeeld? Hoe worden ze onderverdeeld? Het antwoord zegt in 2 tafels, waarvan de eerste leert hoe wij ons tegenover God zullen houden, en de andere leert ons wat wij onze naasten schuldig zijn. De eerste tafel van de wet geeft aan hoe wij moeten staan tegenover de Heere. Tegenover zijn persoon, het eerste gebod. Tegenover zijn dienst, het tweede gebod. Tegenover zijn naam, het derde gebod. Tegenover zijn dag, het vierde gebod. De tweede tafel geeft aan hoe wij moeten staan tegenover onze naaste. Tegenover het leven van onze naaste, het zesde gebod. Het huwelijk van onszelf en onze naaste, het zevende gebod. Het bezit van onze naaste, het achtste gebod. En de naam van onze naaste, het negende gebod. En het tiende gebod is een soort van overkoepelende samenvatting die zegt, het gaat niet alleen om wat je doet en zegt, maar het gaat ook om de lust en de begeerte van je hart. Om wat je diep in je hart graag zou willen doen. Ik zie bij deze uitleg nu dat ze het vijfde gebod vergeten zijn. Eert uw vader en uw moeder. De les is helder. De eerste tafel is de eerste. Dat wil zeggen, die gaat voorop. Het gaat als eerste om het oprecht met heel je hart dienen en vrezen van de Heere. Dat is het eerste en het grote gebod. Matteüs 22 vers 38. En dan, daarna komt het tweede. Daaraan gelijk, hoe je moet omgaan met je naaste. Hoe je je naaste moet liefhebben. Zonden tegen de tweede tafel van de wet zijn in onze ogen vaak het ergste, maar dat is dus niet zo. Voordat we verder gaan met ons tweede aandachtspunt, gaan we nu eerst samen zingen, als inleiding op de verdere bespreking van het eerste gebod uit de berijmde 10 geboden, het eerste vers. Mijn ziel, herdenk met heilig beven, hoe God met majesteit bekleed, zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed.
Thank you.
gemeente, ons tweede aandachtspunt. Het eerste gebod en de betekenis ervan. We lezen samen nog een keer vraag en antwoord 94 en 95. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Het antwoord dat ik zo lief als mijner zielen zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen mijt en vliet, en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen in alle ootmoedigheid en leidzaamheid, mij hem alleen onderwerp, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Vraag 95, wat is afgoderij? Het antwoord zegt, afgoderij is in de plaats des enige ware Gods, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem, naast hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Eerst even de letter van het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Geen andere goden. Bestaan er dan echt ook andere goden? Nee, er is maar één God. Mozes zegt in Deuteronomium 6, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En later zegt Hiskia, het zijn geen goden, die afgoden, maar werk van mensenhanden, hout en steen. En Paulus zegt in het Nieuwe Testament, wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere God is dan één. Eigenlijk moet je zeggen, afgoden bestaan niet, maar afgoden zitten in ons hart. Het probleem zit bij ons. Het probleem zit in ons hart. En als de Heer, en de Heere ziet dat, de Heere weet dat. Want hij zegt, u hebt die afgoden voor mijn aangezicht. Dat wil zeggen, ik zie ze allemaal. Ik zie alles. Het is helemaal synoniem. In uw hart en voor mijn aangezicht. Want ik zie alles. Voor mij kunt u niets bedekken. De dichter van Psalm 139 zegt, indien ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken. In het donker ben ik misschien wel onzichtbaar. Dan is de nacht een licht om mij. U ziet alles. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van diegene met welke wij te doen hebben. Hebreeën 4. God ziet ons hart. En dat hart is, zo zegt Calvijn, een fabriek vol afgoden. En zo zegt antwoord 94, daar moet je mee breken. Als je zaligheid je lief is, stop dan met alle afgoderij, met alle toverij, waarzeggerij, superstitie of bijgeloof, met aanroeping van heilige of andere schepselen. Stop ermee, breek ermee, vlucht ervan weg. Van afgoderij. Van het dienen van afgoden. Wat is dat eigenlijk? Een afgod. Als je verder leest in het antwoord, kan je het zelf bedenken. Het is iets wat je kent. Wat je vertrouwt. Waar je je aan onderwerpt. Dat wil zeggen waar je je voor buigt. En waar je goeds van verwacht. En dat in plaats van God. Dat is een afgod. Wat dat dan is, dat kan heel veel zijn. Je moet het vooral zoeken in je hart. In de liefde voor. In het vertrouwen van je hart op. Op wat je hier op aarde bezit. Je geld. je huis, je bezit, je vrouw, je man, je kinderen. Je zegt, het is mijn een en al. Ik ben er helemaal bezeten van. De afgod van de materie. Wat is je afgod? Het kan ook plezier of genot zijn. Alcohol, drugs, vrije seks, sport, muziek. Je zegt, het is mijn een en al. Ik ben er helemaal bezeten van. Dan is het je afgod. De afgod van plezier en genot. Het lijkt wel een beetje op de vroegere afgodenpaar Baal en Astarte. Je kan het ook meer zoeken in de onzichtbare wereld van het spirituele, van het occulte, in de wereld van de horoscoop, van magnetiseurs, iriscopisten en andere genezers die contact hebben met duistere machten. Stop ermee, vlucht ervan weg. Je mag zeker ook denken aan allerlei dingen die je zoveel zekerheid lijken te geven. En waar je je hart zo op vertrouwt. Je banksaldo, je verzekeringpolissen, die slimme zelftesten voor je gezondheid. Allemaal zogenaamde garanties in een onrustige en onveilige wereld. Die je een beetje een gevoel geven van veiligheid, omdat je erop vertrouwt. Het kan zoveel zijn. Je hobby, je televisie, je naaiwerk, je mobiel, je vrienden en vriendinnen. Het kan zelfs je favoriete oudvader zijn, of een nog in leven zijnde dominee. En uiteindelijk ben je het vooral zelf. Ik ben mijn eigen afgod. Ik vertrouw op mezelf. Ik houd van mezelf. Ik aanbid mijzelf. En ik verwacht het goede van mijzelf. Allemaal mensen en dingen, wie of wat het ook is, laten we in ons hart heel goed in de spiegel kijken. Allemaal mensen of dingen die je kent, waarop je vertrouwt, waar je van houdt en die je diep in je hart aanbidt, waar je goeds van verwacht. Je verwacht het van een afgod, maar niet van God. Want het zou moeten zijn, zoals verderop staat in antwoord 94, zo zou mijn leven moeten zijn, dat ik de enige ware God recht leer kennen, hem alleen vertrouw, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerp, van hem alleen alle goeds verwacht, hem van ganse harte lief heb, vrezen en eren, zo dat ik eerder van alle schepselen afga en die laat varen, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Je hoort, als je goed luistert, hoe dit antwoord als het ware zoemt van het overtreffende, van het exclusieve, met die twee steeds maar terugkomende woordjes. Alleen en alles. Want liefde vraagt in de eerste plaats volkomenheid. Alles. Alleen. 100%. Kijk maar. Hem alleen vertrouwen. Mij hem alleen onderwerpen. Van hem alleen alle goeds verwachten. En met heel mijn hart hem liefhebben en vrezen en eren. En niet het allerminste tegen zijn wil willen doen. Als je dit zo leest, dan voel je hoe ver je daar met een onbekeerd hart vandaan bent. Alleen de Heere vertrouwen, omdat je hem hebt leren kennen. Je in alle dingen aan hem onderwerpen en alles van hem verwachten. Hem liefhebben, eer geven, vrezen en niets tegen zijn wil willen doen. Als je dat zo leest, dan voel je ook hoe je als kind van God hier van jezelf niet kunt komen en niet kunt blijven. Alleen de Heere vertrouwen, omdat je hem hebt mogen leren kennen, omdat hij je verlost heeft uit de slavernij van de zonde en gebracht heeft op de weg naar Kanaan. Maar juist als dat zo is, dan kun je ook iets van je dwaalzieke en mopperende en altijd maar weer ongehoorzame hart kennen. En dan weet je dat je iedere dag de genade van de Heere en de werking van de Heilige Geest nodig hebt om dit zo op de wand van je hart te schrijven. En dan wordt het ook je gebed: Heere, wilt u het mij leren, u te kennen, u lief te hebben, u te vertrouwen, u te aanbidden, ja, alles van u te verwachten. Maar, en dat is de andere kant, dit is wel wat de Heere van ons vraagt, dit is wel de opdracht: als u mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Liefde vraagt, zo zagen we, als eerste volkomenheid. Alles, alleen, 100%. En je ziet als je goed kijkt, dat liefde in de tweede plaats vraagt om ons hart. Dit wat staat in antwoord 94 gaat eigenlijk vooral om dingen die wij mensen misschien niet eens kunnen zien. Alleen de Heere, voor wiens aangezicht we staan, hij ziet of het allemaal zo leeft in ons hart. Die zeven dingen die genoemd worden, laten we eerlijk kijken naar ons hart. Zeven punten. Ten eerste, de Heere echt kennen. Hem bevindelijk, door ervaring, door ontmoeting echt kennen. Vanwege zijn opzoekende liefde waarmee hij mij, ellendig mens, heeft opgezocht. Ik zocht hem niet, hij zocht mij. Ik kon niet voor hem bestaan, maar hij heeft mij uit enkel genade opgetrokken uit de diepte van mijn ellende. De Heere echt kennen. Is dat zo in ons hart? Ten tweede, hem alleen vertrouwen. Zoals de dichter zingt in Psalm 115, gijlieden die de Heere vreest, vertrouw tot den Heere, hij is hun hulp en hun schild. Ten derde, ons in alle ootmoed en met alle geduld aan hem onderwerpen. Dat wil zeggen, buigen voor hem en voor zijn goddelijke wil. Zoals Paulus schrijft aan de gemeente van Filippi, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Ten vierde, van hem alleen alle goeds verwachten. Niets van onszelf, maar alles van hem verwachten. Zoals de dichter zingt in Psalm 130, ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Ten vijfde, hem boven alles liefhebben. Zingt u het ook wel eens echt? Heel echt met uw hart. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Psalm 116. Hem boven alles liefhebben. Is dat zo in ons hart? Hem kinderlijk en eenvoudig vrezen, het zesde. En zo zegt de dichter van Psalm 34, die hem vrezen, hebben geen gebrek. Hem kinderlijk en eenvoudig vrezen. Is dat zo in ons hart? En ten zevende, hem alleen eren. Als ik naar het voorbeeld van de Heere Jezus zeg, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Matthäus 4. Is dat zo in ons hart? Zeven dingen. Om in alle eerlijkheid je hart naast te leggen. Als je zo de Heere niet dient, dan dien je de afgoden. Want afgoderij, zo zegt antwoord 95, dat je in plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem iets anders verzint of hebt, waarop je je vertrouwen zet. Eén is onze liefste. Eén staat er op de eerste, op de hoogste plaats. En de wet wil daaraan in de eerste plaats ontdekken. De Heere kijkt vanmorgen in ons hart. Hebt u andere goden voor mijn aangezicht? Kijk, daar, in uw binnenste. Kent u mij? Wie hebt u lief? Wie vertrouwt u? Voor wie buigt u? Van wie verwacht u alles? Wie eert u? Ben ik het? God alleen? Of is er iets buiten? Is er iets naast mij? Als u nooit het kwaad van de afgoderij in uw eigen hart hebt gezien, dan wil de wet u daaraan ontdekken. Dan wil de wet het u aanwijzen in uw hart, opdat u uw ellende zou zien. De wet wil ons ook laten zien in de tweede plaats dat, ja, je kan proberen om het zelf anders te maken. Je kan in je eigen kracht proberen om te breken met de afgoden en de Heere te gaan dienen, maar het lukt je niet. De wet wil ons ook laten zien, je kan het niet van jezelf. Het is met jezelf wat dat betreft hopeloos. De verlossing, de zaligheid ligt buiten jezelf. Het kan alleen om het werk van Christus en door het werk van zijn Heilige Geest. Zo wil de wet tuchtmeester, pedagoog zijn die bij Christus brengt. En voor degenen in de derde plaats die de Heere zo hebben leren kennen, als degenen die verlost zijn van zonden en schuld, als degene die verlost van de vloek van de wet, voor degenen voor Gods kinderen wijst dit gebod de weg, het pad om te lopen, om in een nieuwe gehoorzaamheid te wandelen met God. Het is de dure plicht voor een liefhebbende vrijwilliger, die door genade niets anders meer wil dan de Heere alleen dienen, liefhebben, vertrouwen en in alles de eer geven. Want zo heeft de Heere Jezus gezegd, die mij lief heeft, die bewaart mijn geboden. Ja, zegt mijn hart, ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. Psalm 18. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere almachtige God, Vader in de hemel, zo heeft u vanmorgen antwoord gegeven op wat er in ons hart leeft. Zijn we nou vanmorgen naar uw huis gekomen om te horen de weg ter zaligheid? Of zijn we uit sleur en gewoonte gekomen? Of zijn we weer eens in uw huis? Omdat we het thuis ook maar saai vinden. Dan heeft u ons vanmorgen antwoord gegeven. En dan roept u ons toe, bekeert u. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dat hart dat vol zit met afgoden. We hebben het zojuist gelezen, het is een fabriek vol afgoden. Dat hart, dat wilt u nu bezetten. Dat hart, dat wilt u nu hebben, om dan uw geest daarin te planten. Dan bidden we u, Heere, doorwaai onze hoven met uw geest. Ja, kom met uw noordenwind en met uw zuidenwind. Doorwaai onze hoven, Heere, dat er plaats opnieuw of bij vernieuwing gevonden mag worden, gemaakt mag worden voor u, drie enige God. U zij al de eer. Heb dank, Heere, voor deze ochtend. U gaf ook antwoord op het feest van Halloween, afgoderij. superstitie of bijgeloof, toverij. De wereld maakt zich er druk mee. Maar heren, als wij ons niet bekeren, dan doen we desgelijks. Dan zijn we gelijk aan die wereld die Halloween viert. Ach heren, geef dan dat we straks thuisgekomen u zullen vragen, heren, wat wilt u dat we doen zullen? Geef dat we mogen bidden voor elkaar, voor de gemeente, voor de wereld, voor allen die u mogen gaan dienen, liefhebben en vrezen. Heren, geef dominee Zondag vanavond wat hij nodig heeft. Als hij onder ons uw levend woord mag bedienen. Ga hem voor met uw heiligt. Leg hem de woorden in de mond en ons de overdenking in het hart. En geef, heren, dat we vanavond onze plaats niet onnodig zullen leeglaten. Maar dat we mogen opkomen. En dat we opnieuw mogen horen de woorden van u. Heren, want zo mogen we het belijden. Uw naam ter eer en onze ziel ter zaligheid. We vragen het u om Jezus wil. Amen. We zingen nog uit de 10 geboden, daarvan het 2e en het 9e vers. Ik ben de Heere uw God en Koning, die van Egypte u bevrijdt, u leidend uit uw slaafse woning. Dien dan geen goden nevens mij. Och, of wij uw gewoon volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Na het amen van de zegenbeden zingen we staande voor zover mogelijk een vaste burcht is onze God. En niet het 4e maar het 2e geen aardse macht begeren wij. Die gaat wel ras verloren. U heeft als het goed is allemaal weer het briefje gekregen of nog steeds bij u. Eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon. Maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.